Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Walfried Giltjes.
Dus ik denk, misschien is het goed om even een korte terugblik te hebben naar vorige week. Wat ik verteld heb. En dan weet je een klein beetje waar we de draad weer oppakken voor vandaag. Vorige week heb ik verteld over wat Paulus het mysterie noemt. Een mysterie wat eeuwenlang verborgen was, maar wat nu geopenbaard is, waar wij in mogen leven. En dat is namelijk dat we met Christus dat we een plek hebben gekregen in de hemelsferen. Dat hij uit het volk van Israël en uit de heidenen, dat hij één volk heeft gemaakt, namelijk de gelovigen. Dat hij tot een nieuwe schepping heeft gemaakt en die mens die heeft toegang gekregen tot de hemelsferen waar Jezus zit. En ik heb op een gegeven moment ook een tekst voorgelezen uit Efeze 3 vers 10... waarin staat dat de kerk, de Ecclesia, dat die nu geroepen is om dat mysterie, de wijsheid van God, het grootste plan wat God vanaf het begin tot het eind al van plan was om dat uit te rollen, om dat bekend te maken in de hemelsferen, aan de machthebbers in de hemelsferen. Nou, dat is een super fascinerende tekst. Hoe doen we dat dan en wat betekent dat dan? En toen heb ik verteld van, ik geloof dat we als we ingaan op die uitnodiging, dat we mogen leven vanuit de hemel, dat een getuigenis is voor de geestelijke wezens, hoe briljant het verlossingsplan is wat God de Vader heeft bedacht door zijn Zoon Jezus. Dat is een enorme uitnodiging. Ik denk dat we als kerk dat we geroepen zijn om een geestelijk leven te leven. Veel meer dan een aards leven. Ik zei van, het is belangrijk om te beseffen dat er twee dimensies zijn op hetzelfde moment. Dat is hier in het natuurlijke en tegelijkertijd ook ben je daar in het geestelijke. En dat zijn zeg maar twee dimensies die over elkaar heen liggen. En als we leren te leven vanuit die andere dimensie, dan krijgen we, in plaats van dat we aards leven met een toekomstblik naar de hemel, krijgen we een hemelsleven met visie voor de aarde. En daar ligt de kracht van de kerk. Echt waar, daar ben ik diep van overtuigd. Dat we kunnen heel lang praten over een kerk die bestaat uit krachtige mensen, maar onze kracht, die ligt daar. Het is belangrijk dat we leren te leven vanuit die hemelse plek. Onze missie is, we willen Gods koninkrijk zichtbaar zien in onze wereld. Dat kunnen we door allerlei praktische manieren doen, maar die bovennatuurlijke kracht die ligt, die is beschikbaar voor de kerk. En elke keer als we die toegang naderen, als we vrijmoedig naderen tot de Vader, dan is dat een getuigenis voor de engelen die bij de Vader zijn. Zeg, kijk hoe briljant het plan is wat God vanaf het begin af aan al heeft bedacht. Nou, dit is even in een notendop heel snel wat ik vorige week heb gedeeld. Was heel leuk, na de dienst kwam Havana naar me toe. Havana is een jonge vrouw en zij vertelde hoe ze hier eigenlijk thuis ook mee bezig is geweest. En ze vertelde over dat ze zich voorstelde, dus dat ze haar verbeeldingskracht gebruikt van Heer, ik wil gewoon bij u zijn, hoe ziet dat eruit? En ze vertelde dat ze eigenlijk een heel gesprek had met Jezus en dat Jezus haar dingen liet zien over de hemel. Over een groot gedekte tafel die beschikbaar was voor haar, maar ook inderdaad voor anderen. En het was voor haar zo bemoedigend. Zeg, hey, wat ik thuis heb gezien, daar sprak je vanmorgen over. Dus het was eigenlijk een heel mooi een bevestiging, ook voor haar, dat eigenlijk wat zij al had gezien, daar deelde ik over die wijd open plekken. En ze zag het eigenlijk gewoon nog een keer gebeuren, alleen dan op een ander moment. En het is supermooi om dat te zien. Ik denk een mooi voorbeeld van hoe je mag leven, mag leren te leven in die andere dimensie. Handelingen 17 vers 26, daar staat, want in hem leven wij en in hem bewegen wij en zijn wij. Mooi, hè? In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Net zongen we het, ongeveer hetzelfde, maar dan in andere woorden. Heer, u bent van mij en ik ben van u. Als we zingen, Heer, u bent van mij, dan bedoelen we daar niet mee dat God, zo, die is van mij. In de pocket. Maar als we zingen, Heer, u bent van mij en ik ben van u, dan gaat het over die eeuwigdurende liefdesrelatie. Heer, u bent van mij en ik ben van u. Heer, ik leef in u, ik beweeg in u, ik adem in u. Dat is hoe ik mijn leven vorm mag geven. Dat gaat over die hechte eenheid tussen God en tussen jou. Het herstellen van die innige relatie waar Jezus voor gekomen is. Wauw. Dat is wat we net hebben gezongen. En dat is ook precies de manier hoe we mogen leven. En ik geloof als we dat doen, dan wordt ons leven bijzonder interessant. We hebben straks een conferentie, die gaan we organiseren. Misschien kun je de flyer even laten zien. 5, 6 april, dacht ik. Vrijdag 5 en 6. En de conferentie heet Power and Love. En dit is met, onder andere met Kim Carter. En Piet Carter zal er ook bij zijn uit Engeland. En ze nemen een aantal studenten mee van hun bijbelschool. En we hebben het met elkaar over gehad. En eigenlijk, waar die hele conferentie over gaat, is eigenlijk dit. Het gaat eigenlijk over het leren te leven als zonen en dochters vanuit de hemel naar de aarde. Je zou het ook kunnen omschrijven, het is een soort... Kijk, als we het hebben over evangelisatie of over een getuige zijn, dan kunnen we heel snel denken in activiteiten en in programma's. Maar soms hebben we er als kerk iets van gemaakt wat helemaal niet aantrekkelijk is en wat ook niet werkt. Soms gedragen we ons heel erg ongemakkelijk, wat helemaal niet aansluit bij mensen. En wat je ook vaak ziet als er een evangelisatieactie is, dat er ook maar heel weinig mensen interessant genoeg vinden om daarbij te zijn. Misschien wel omdat we er iets van hebben gemaakt wat ook gewoon helemaal niet echt werkt en effectief is. Maar wat nou als de kerk leert te leven vanuit die andere realiteit, dat ons leven overstroomt van leven, van blijdschap, van rust, van vrede, van geduld, van openbaringen, van wijsheid, dan wordt ons leven super interessant voor anderen. Ik geloof dat mensen lezen jou, hoe jij dingen doet. Mensen lezen jou als een soort brief van hoe je reageert op omstandigheden, hoe je in het leven staat, hoe je je gezin onderhoudt, hoe je reageert op omstandigheden. En als het een overflow is van wat je hebt ontvangen, dan is dat altijd aantrekkelijk. En daar geloof ik heel erg in. Als we als kerk daarin groeien, dan zijn we een getuigenis. Dan is het niet alleen maar dat we iemand op straat vertellen over wie Jezus is, maar je leven wordt een levend getuigenis om datgene wat er uit je binnenste naar boven komt, omdat we verbonden zijn met die eeuwige bron, die hemelse bron waar je vanuit mag leven. Snap je wat ik bedoel? Nou, als je daarin wil groeien, als je zegt, maar daar verlang ik naar. Dat je overstroomt van dat hemelse leven, die hemelse bron die tot je beschikbaar is, dan raad ik je echt aan, dan moedig ik je aan om deel te nemen aan die conferentie. Het is een vrijdagavond en een hele zaterdag. Er zijn trainingen. We zullen gaan oefenen met elkaar. Maar ik weet zeker dat het je een enorme boost zal geven. En dat het je zal inspireren om op die manier te leven samen met God. Oké, goed. Dus dat is even de conferentie. Je kunt je opgeven via de website shelter-haarlem.nl. Vorige week dus de hemel. Ik heb toen ook verteld over de eerste, tweede, derde hemel. Over hoe die hemel dan in elkaar steekt. Om een klein beetje meer begrip te krijgen. Hoe zit dat dan precies? Over die verschillende dimensies. Vanmorgen wil ik wat meer focussen over het regeren vanuit die plek. En over de kracht van aanbidding. En ik wil beginnen met het eerste. En ik blijf bij zoveel mogelijk bij het boek van de brief naar Efeze van Paulus. Want daarin staat gewoon ontzettend veel wat we vanmorgen kunnen toepassen en gebruiken. Dus ik begin eens met het regeren vanuit die plek. Dus Paulus zegt in Efeze 3, vers 20, zegt hij het volgende. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan dat wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is wat hij zegt. Het is een soort gebed. Maar het is zo mooi. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan dat wij denken of kunnen bidden en beseffen. Hij kan oneindig veel meer doen door de kerk heen. Hoe zou dat nou komen? Omdat we als kerk zo'n geweldig groepje mensen zijn? We weten allemaal dat dat niet zo is. Maar hoe kan het nou dat hij door de kerk oneindig veel meer kan doen als dat je kunt beseffen? Dat komt omdat hij ons die toegang heeft gegeven om te leven vanuit die hemelse plek waar hij is. Hij heeft je een plek gegeven in de hemelssferen. Daar is die oneindige hoeveelheid, die bron van voorziening, van leven en van creativiteit. Dus Paulus die begrijpt, als de kerk dit snapt en de weg weet te vinden naar de bovenwereld, zoals Mariette dat noemt, en vanuit daaruit gaat leven, dan is de kerk in staat om oneindig veel meer te doen en te kunnen dan dat je kunt beseffen en kunt bidden en kunt begrijpen. Er is een oneindige hoeveelheid aan creativiteit, aan rust, aan vrede, aan geduld, aan wijsheid, aan inzicht beschikbaar voor de kerk. Ja, ik word daar enthousiast over, denk ik, wauw. En dat betekent dus ook dat ik ben nooit uitgeleerd. Want oneindig, dat is best ver. Ja, en oneindig betekent, oh, er is dus nog meer te ontdekken. Je hebt openbaringen gekregen, maar er is nog meer te ontdekken voor de jaren die voor mij liggen. Heer, wat een avontuur is het om. Wat een sleutel, wat een rijkdom hebben we gekregen om te leven vanuit die plek. Om te regeren vanuit de plek uit de hemelsfeer waar God ons een plek heeft gegeven. Leven vanuit de bovenwereld met oneindige voorzieningen. Soms kan dat heel praktisch zijn. Ik had vorige week, 2 weken geleden, wanneer was dat? Kreeg ik in mijn bus een pakketje van Ziggo. Met een nieuwe modem, die had ik nodig. Blijkbaar, die oude was verouderd. En er stond bij, dus een mooi pakketje, mooi ingepakt. En er stond zo'n handleiding bij. En op de handleiding stond dat het bijzonder eenvoudig was om te installeren. Dus ik pak de handleiding erbij en inderdaad maar 2 stappen. Ik denk, nou, dat moet kunnen. 2 stappen. Dus met goede moed begon ik aan mijn 2 stappen. En om een heel lang verhaal kort te maken, 3 uur later verschillende telefoontjes met de service desk. Wel verbinding, geen internet. Geen idee hoe dan? Hoe kan dat? Dus je hebt wel keurig netjes die streepjes, maar geen internet. En dus ik bel, ja, maar dat kan eigenlijk helemaal. Ja, dat snap ik dat niet kan, maar het gebeurt wel. Dus op een gegeven moment, ik merkte wel van, dus de bloeddruk begon een beetje te stijgen. De frustratie begon een beetje toe te nemen. Het was ongeveer in rot etenstijd. Toen dacht ik, nou, dit is wel een goed moment om even te stoppen. Om even het te laten. En ik dacht, ik ga er ook niet meer aan beginnen. Dus ik had op een gegeven moment, ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf ook leren, ook in dit soort omstandigheden, om te putten uit die oneindige bron van wijsheid. Dus ik vroeg, vader, wilt u me laten, of tenminste, dus ik dacht eerst van, ja, heeft God eigenlijk wel verstand van internet? Ik bedoel, ja, Paulus die schrijft dit 2000 jaar geleden. Ik kan me voorstellen, dus ja, maar sorry hoor, maar dat. Dan dacht ik, nee, weet je, hij heeft alle wijsheid, dus dit zal hij ook wel snappen. Dus op een gegeven moment, ik zeg, heer, wilt u me laten zien waar het probleem ligt? En in één keer kreeg ik een portretfoto van mezelf te zien. En toen dacht ik, ja, nee, ik snap hem. Ik bedoel eigenlijk meer, wilt u me laten zien waar de oplossing ligt, zeg maar. Dus ik ging op een gegeven moment slapen. Ik had nog geen idee. We gingen lekker slapen. En 's ochtends werd ik wakker. En wat een vrije dag. Dus we waren aan het ontbijten. En op een gegeven moment toen popte er een idee in mijn hoofd. En ik heb echt, nou ja, geen verstand. Dat, sommigen weten dat. Zolang het werkt, dan werkt het. Maar als het niet werkt, dan ben ik uitgespeeld, zeg maar. Dus op een gegeven moment, ik was aan het eten. En op een gegeven moment kreeg ik een idee. Ik denk, hey, ik ga dit eens proberen. Ik had eerlijk gezegd eigenlijk geen idee of het zou werken, of het handig was. Dus ik log in op mijn modem en ik verander 2 instellingen. En 3 minuten later had ik internet. En toen dacht ik, ah, dus zo werkt het. Wat heerlijk. Bij God is alle wijsheid, alle inzicht. Hij wil ons gewoon voor hele praktische dingen wil hij ons helpen en instructies geven over hoe het leven werkt. Prachtig, simpel voorbeeld. Heel eenvoudig. En ik geloof, hoe simpel en eenvoudig dit ook is, ik geloof dat het ook geldt voor de domeinen, het gebied waar God jou over gesteld heeft. Dat hij jou wijsheid en inzicht wil geven om te regeren over het domein waar God je over gesteld heeft. En dat kan heel klein, maar ik geloof ook dat het heel groot kan zijn. Dat je regeert niet over mensen, maar dat je regeert ten gunste van mensen over het domein. En wat is een domein? Dat is de plek waar God jou over heeft gesteld. Het is belangrijk dat we die weg vinden naar die hemelsfeer om daar te zien waar God over spreekt en van hem heel praktisch te horen, soms heel praktisch te horen over dingen waar we mee bezig zijn. Ik kreeg van iemand een mooi getuigenis. Die wil ik je even voorlezen. Even kijken hoor, waar is hij? Hiero. Hij schrijft het volgende. Sinds de school, de School of Breakthrough, spreek ik bijna dagelijks proclamaties uit, schrijft hij. Zoals deze 2. Ik ben het hoofd, niet de staart. Ik heb inzicht, ik heb wijsheid, ik heb ideeën en goddelijke strategieën. Ik heb gezag, spreekt hij over zichzelf uit. Ik heb een gezonde geest. Vandaag zal ik de juiste gedachten hebben en de juiste woorden zeggen en de juiste beslissingen nemen in elke situatie die ik tegenkom. En vervolgens zegt hij, Deze week kwam ik onder druk te staan om twee teamleden voor een periode part-time uit te lenen aan een ander project. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat ons project ook onder druk staat. Er werd alleen maar heen en weer gemaild, waarvan ik heb gemerkt dat dat averechts werkte. En op een gegeven moment voelde ik als het ware een soort van download. En met het advies: waarom organiseer je niet gewoon een overleg met betrokkenen om te kijken waar de behoeftes liggen en wat er wel mogelijk is. Dit legde ik voor aan mijn projectmanager. Hij vond het een geweldig idee en we gaan het nu zo organiseren. Wordt dus nog vervolgd. Maar voor mij is het een goed voorbeeld van hoe je onder de eerste hemel kan functioneren en tegelijkertijd in de derde hemel bent. Dat is prachtig. Dat is een prachtig mooi voorbeeld. Als we het hebben over die derde hemel, dan is het niet alleen maar heel zweverig, maar het is gewoon heel praktisch. Je leeft nu hier vandaag, je hebt een team, je hebt mensen, je hebt een probleem en denk: oh, hoe los ik dit op? Maar als je weet, ik ben gezeten in die derde hemel waar alle wijsheid is, dan wil hij je instructies en wijsheid geven over hoe je dat kunt doen op een koninklijke manier. Prachtig mooi voorbeeld. Wat uitnodigt om hiermee aan de gang te gaan. Tenminste, althans mij wel. We gaan eens even verder. Als je regeert, dan heb je ook kans dat er af en toe wel eens wat weerstand ontstaat. Efeze 6, opnieuw Efeze. Paulus die spreekt erover. En hij zegt in Efeze 6, vers 10... Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Paulus die maakt ons bewust dat we onder druk kunnen staan en dat er een geestelijke strijd kan plaatsvinden. Ik denk een van de grootste strategieën is van de vijand is om de kerk te laten geloven dat het veel slimmer is om onder de eerste hemel te blijven. Om problemen zelf op een hele natuurlijke manier proberen op te lossen en te fixen. Wie herkent dat? Ja, ik denk we allemaal wel, toch? Ik denk dat een van de grootste strategieën is van: joh, blijf maar lekker onder de eerste hemel, hè, op het natuurlijke vlak. Want hij weet namelijk ook, als de kerk de weg weet te vinden naar die derde hemel, dan hebben ze kracht en dan ben ik machteloos. Dus ik wil voorkomen dat ze daar komen. Ik denk een van de strategieën die de vijand gebruikt is ons te laten geloven dat het niet oké is om op een bovennatuurlijke manier te leven. Ik las van de week ook weer een post op internet en iemand die wilde de kerk waarschuwen van: oh, je moet je daar niet mee inlaten. Het is gevaarlijk. Want voor je het weet, dan open je hart voor kwade machten, kwade geesten. Dat is niet oké. En een heel verhaal. Maar ik geloof dat de vijand die zorgt ervoor dat de kerk bang is en angstig is om in dat bovennatuurlijke te leven. Met argumenten als: het is een mix tussen Oosterse religies en het christendom. Maar de kerk, als je het bovennatuurlijke leven uit de Bijbel knipt, dan hou je echt een Donald Duckje over. Ja, echt waar. En de kerk blijft dan krachteloos. Maar we hebben zo'n enorm instrument, een tool gekregen. Hij zegt zelf: we hebben die plek gekregen in de hemelsferen. De plek van autoriteit en van gezag. We mogen leren om daarvan uit te leven. Dus een van de strategieën van de vijand is om ons klein te houden en onder die eerste hemel is door te laten geloven dat het spooky is en gevaarlijk en dat het niet voor ons beschikbaar is. Ik durf echt te zeggen, het tegendeel is waar. We hebben het nodig om een krachtige kerk te zijn, om een overwinnende kerk te zijn. Het tweede ding wat ik geloof wat een strategie is om ons zeg maar onder die eerste hemel te houden, dat is onder andere omstandigheden. Afgelopen vrijdag hadden we een live leaders meeting en Piet van Walsum die deelde daar kort iets. En hij had het over een leugen waar we soms in kunnen geloven. En die leugen die klinkt als volgt. Wanneer ik onvoldoende zie gebeuren in mijn leven, dan komt dat omdat ik zelf onvoldoende doe. Dus als we iets gedaan willen krijgen in ons leven, dan ergens geloven we nog dat we zelf harder ons best moeten doen en nog meer energie erin moeten steken. Dat is heel verleidelijk. Ik denk dat we het allemaal wel eens gedaan hebben. Ik moet toch nog even harder mijn best doen. Ik moet toch nog even een stap harder doen om het toch gedaan te krijgen. Maar als je dat maar lang genoeg doet, dan loop je op een gegeven moment tegen een muur. Terwijl de waarheid is dat als we leren te leven vanuit onze nieuwe identiteit, dat we leren te leven vanuit de plek die we hebben ontvangen, dat we leren te leven vanuit de bovenwereld en horen wat God spreekt over onze situaties, dan zullen we veel efficiënter en veel krachtiger zijn dan wat we doen als we blijven op een natuurlijk vlak. Herken je dat? Een van de strategieën is dat de vijand die probeert ons elke keer weer opnieuw onder die eerste hemel te houden. Ga nou niet naar die derde hemel. Ga nou niet naar die plek waar God je heeft geplaatst. Maar blijf nou hier. Ik ga een heel simpel en praktisch voorbeeld geven. Ik had van de week had ik een drukke week. Ik had 5 spreekbeurten in 8 dagen. Dus dat is voor mij heel veel. En sommigen doen dat altijd. Voor mij is het heel veel. En ik wist dat het een drukke week zou worden. Dus ik had goed mijn agenda ingedeeld. Dus ik had blokken ingedeeld. Van, oké, ik moet echt tijd hebben om voor te bereiden. Dat soort dingen. En dat ging eigenlijk best wel oké. Totdat ik op een gegeven moment wat mailtjes kreeg van iemand. En van 1 persoon. En dat waren geen toffe mailtjes. Dat waren echt mailtjes met flinke beschuldigingen, veroordelingen. Het was echt onfatsoenlijk, laat ik het zo zeggen. En niet 1 keer, maar verschillende keren. En het lukte me aanvankelijk om dat naast me neer te leggen. Ik denk, weet je wel, parkeren, niet laten afleiden. Ik wil bezig zijn met de dingen die ik moet doen. Maar op een gegeven moment begon zich dat een beetje te verspreiden. Dus het kwam bij meerdere mensen terecht. En het was woensdag of zo, geloof ik. Dat was onze vrije dag. En echt, het was onmogelijk. Eigenlijk werd ik... Ik probeerde inderdaad er geen aandacht aan te besteden. Maar ik werd eigenlijk de hele dag werd ik eraan herinnerd door anderen dat dit gebeurde. Want het verspreidde zich op een gegeven moment ook. Er waren wat posts op social media. Dus het was bijna onmogelijk om het links te laten liggen. Want ik werd er gewoon de hele dag mee geconfronteerd. En het ging een beetje onder mijn huid zitten. En dat wilde ik niet. Maar het gebeurde wel. En op een gegeven moment dacht ik van, hoe kan ik hier nou mee omgaan? En ik dacht een handige oplossing te hebben door op Insta of op social media een reactie te plaatsen. En te zeggen, joh, ik keur je gedrag af. Het was eigenlijk voor mij een soort van streep in het zand van, ik wil niet dat je hiermee verder gaat. Zoiets was het. En ik dacht, dan stopt dat wel. Dan is dat voorbij. En ergens stopt het ook wel. Maar het was nog niet helemaal voorbij. Dus ik zat in de auto. Ik had woensdag een avond in ergens anders en in een andere gemeente. En ik zat in de auto en ik ben mijn vrede kwijt. Weet je, dat is gewoon wat er gebeurt. Ik ben mijn vrede kwijt. En ik wil die vrede terug, zeker als ik die avond inga. En ik zeg, heer, wat gebeurt er nou? Wat is er nou aan? Wat moet ik doen? Wat is handig? En ik herinner me mijn eigen preek. en toen dacht ik, oh ja, de bovenwereld. Laat ik eens vragen, heer, wat zijn uw gedachten eigenlijk? En hoe kijkt u naar deze situatie? Terwijl ik in de auto zat, muziek stond aan, en ik was daar zo mee bezig. En toen merkte ik dat God tegen me zei, weet je, de oplossing die jij bedacht hebt om even een streep in het zand te trekken is eigenlijk heel begrijpelijk. Het is logisch, het is ook menselijk. Het is misschien ook, als je het aan een psycholoog zou vragen, zou het misschien ook nog best een goed advies zijn, zeg maar. Maar dat God zei, het is niet verkeerd, maar ik heb meer voor je. En dat meer, dat vind je niet in de natuurlijke wereld. Dat meer vind je bij mij. En dat meer, dat kun je ook terwijl je auto rijdt, mag je daaruit putten. Dus terwijl ik aan het rijden was, stelde ik mezelf voor, ik deed niet mijn ogen dicht, maar ik stelde mezelf wel voor dat ik in die hemelsfeer was. En ik vroeg, heer, hoe kijkt u nou naar deze situatie? En binnen 3 minuten, ik merkte gewoon dat de stress, de spanning, het gevoel wat onder mijn huid was, dat het verdween. Waarom? Want ik was even met mijn geest op de plek waar geen frustratie is. Waar geen oordeel is, waar geen boosheid is, waar geen bitterheid is, waar niet de behoefte is om jezelf te verdedigen, waar dat allemaal wegvalt. En binnen een paar minuten ontstond er gewoon een stuk compassie. En ik denk, ik heb mijn vrede weer terug. En ik moest even tanken. Ik denk, ik ga gelijk nog even een post plaatsen op Insta. Dus ik had een andere reactie geplaatst. Ik zeg, weet je, ik heb mijn vrede weer terug. En ik heb die persoon gewoon gezegend. Ik zeg, joh, ik wens je het beste. En oprecht, het was weg. En het is ook niet meer teruggekomen. En dat is wat de... En nogmaals, als ik zeg de vijand, dan bedoel ik niet de persoon. Want Paulus zegt ook, we strijden niet tegen mensen, maar we strijden tegen machten. Dus het gaat niet over de persoon. Maar wat de vijand probeert, hij probeert je uit die derde hemel te halen en onder die eerste hemel te plaatsen door het zelf proberen op te lossen. Maar er is meer beschikbaar. En dat meer, dat is boven. En daar verlang ik naar, om daarin te groeien. Regeren vanuit die plek van vrede. Ja, er is meer. En laten we een stapje maken naar aanbidding. En dat had ik vorige week al aangekondigd om daar iets mee te doen. Aanbidding. En ik wil hem oppakken bij Efeze 3, vers 14 en 15. Zoek maar even op, Efeze 3, vers 14 en 15. Paulus zegt, daarom buig ik mijn knieën, dat is een daad van aanbidding, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en hier op aarde. En vorige week over gesproken. Hij is de Vader van elke geloofsgemeenschap daar en hier. Shelter Haarlem bestaat hier, maar bestaat ook daar. En hij is de Vader. In Psalm 103, vers 1 staat iets heel moois over aanbidding. Psalm 103, vers 1 staat, prijs de Heer, zegt David, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Ik weet niet hoe David was opgestaan die dag, maar als ik het lees, dan lijkt het erop dat David niet echt een hele toffe dag had, start had van zijn dag. Misschien was hij een beetje, weer die schaper. Ik heb er niet zo heel veel zin in vandaag. Maar dat hij tegen zichzelf zegt, hey, mijn ziel, aanbid de Heer. Je ziel, er zitten je emoties, er zitten je gevoelens. En hij spreekt tot zijn ziel, ziel, word nou wakker. En weet je, niet mopperen, maar aanbid de Heer. Hij vermant zichzelf, hij spreekt zichzelf aan om ondanks je omstandigheden om God te aanbidden. En dat is waardevol, dat is supergoed. Dat mogen we vandaag de dag ook nog steeds doen. Maar er is meer. Er is meer. En dat meer, dat lees ik in Johannes 4, vers 23. En daar is Jezus aan het woord. En zegt, maar er komt een tijd, zegt hij, en die tijd die is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader die zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Hij zegt niet, wie de Vader werkelijk aanbidt, doet dat in zijn ziel. Hij zegt, nee, ware aanbidding is in geest en in waarheid. Het is een uitnodiging voor meer. Het is eigenlijk, wat de Passion Translation zegt, het is om God te aanbidden in de realm of the spirit. In de plek waar de geest is. Het is hem aanbidden in geest en in waarheid. Weet je, ik geloof dat aanbidden in geest, dat dat veel meer is dan alleen maar bidden in tongen. Tongentaal. Dat doen we ook regelmatig, dat we God aanbidden in tongentaal. Maar wanneer we de geest, of wanneer we God aanbidden in onze geest, dan betekent dat dat we dat doen op die plek. Dat we dat doen in die bovenkamer. Dat we dat doen in die bovenwereld. Dat we dat doen op de plek waar we gezeten zijn in de hemelsferen. Dan sluiten we onze ogen en dan zien we onszelf voor in die wijdsopen plekken waar de Vader is. En vanuit die plek aanbidden we hem. Samen met de engelen, met alle andere heiligen, maken we hem groot. En dat is hem aanbidden in geest. En dat gaat niet zozeer over wat ik zeg of over dat ik hier ben, maar ik ben daar. Ik ben in die andere dimensie. Dat is aanbidden in geest. En aanbidden in waarheid, dat is voor mij is dat veel meer dan aanbidden met een aantal bijbelteksten. Aanbidden in waarheid, dat is voor mij dat we in de praktijk brengen de identiteit die ik heb gekregen. Namelijk dat ik een zoon ben, dat ik toegang heb gekregen tot de hemelsferen. Dus wanneer ik in waarheid hem aanbid, dan maak ik praktisch wat ik heb ontvangen. Ik breng in praktijk, ik demonstreer wie ik nu ben. Dus als ik ervoor kies om hem te aanbidden in geest en in waarheid, dan gedraag ik me eigenlijk op de manier zoals God me gemaakt heeft als nieuwe schepping. Ik sla zeg maar even het natuurlijke over. Niet helemaal. Maar snap je wat ik bedoel? Ik aanbidde hem in geest en in waarheid. Ik zeg dus eigenlijk ja tegen hoe God me nu gemaakt heeft in hem. En ik zeg ja tegen de toegang die hij mij heeft gegeven in die hemelsfeer. Ik denk een groep mensen die dit ontzettend goed kan, dat waren de mensen in de ondergrondse kerk in China. Ik weet niet of je de verhalen wel eens hebt gehoord. Een getuigenis is van een groep van christenen. Die kwamen bij elkaar. Maar dat mag allemaal niet openbaar. Want er was enorm veel christenvervolging. Of is enorm veel christenvervolging. Maar dat de verhalen waren getuigenissen van christenen. Dat ze God aanbidden zonder te zingen. Ze zaten in een groep. En zeiden laten we God aanbidden. En dan gingen ze zitten. Stel ik me zo voor, in een kring. En ze beginnen met zingen, zonder dat ze een woord uitzingen. Zult eens proberen. Want dit is echt een hele mooie test. Want als we... Dit kun je alleen maar doen in geest en in waarheid. Dit kun je niet doen in het natuurlijke, want in het natuurlijke zit ik ergens op en ik heb mijn mond gesloten. Maar als je hem aanbidt in geest en in waarheid, dan kan het wel. Ik zou je gewoon willen vragen om mee te doen. Laat eens beginnen. Ik zing het één keer en daarna stop ik met zingen. Je mag meezingen de eerste keer. Maar laten we daarna gewoon eens stil zijn en verder aanbidden in geest en in waarheid. Dat je jezelf voor je ziet dat je bij de Vader bent en dat je dat lied wat we zingen, dat we dat door blijven zingen, gewoon met je geest op die plek, samen met de engelen, met alle heiligen. Zullen we dat eens proberen? Ja. Dank u, Jezus. Zing maar mee. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Heer. U houdt van mij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, houd van. Oké, we gaan verder, maar zonder te zingen. Zing maar gewoon door. Dank u wel, Heer. Dank u, Jezus. Heer, wat is het kostbaar, Heer, om u te aanbidden in geest en in waarheid. Dat kan zelfs als we geen woord uitspreken. Dank u wel, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft, Heer, om dit te doen. Dat we op elke plek waar we ook zijn, wat de omstandigheden ook zijn, dat we u kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Dat is een mooie oefening. Om te oefenen, om te bidden en te aanbidden in geest en in waarheid. Laat nog eens verder gaan. Efeze 2, vers 19 en 20. Efeze 2, vers 19 en 20. Daar staat, Paulus die zegt het volgende. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus zelf als de hoeksteen. Paulus heeft het hier over een fundament wat gelegd is door apostelen en door profeten. Heel kort, wat doen apostelen? Apostelen hebben een primaire focus op de waarden en de principes van het koninkrijk. Dat is wat een apostel doet. Wat is een profeet? Zijn primaire focus, dat gaat over de woorden van de koning, de woorden die de koning spreekt. Het interessante is dus, de apostelen en de profeten, die hebben een primaire focus op het koninkrijk van God. Op die hemelse wereld, op die bovenwereld. Hun focus, primaire focus is van, wat gebeurt daar? Wat is de cultuur van het koninkrijk? En wat spreekt de Vader? Daarom geloof ik ook dat Paulus ook zegt, dat als het gaat over die vijfvoudige bediening, dat hij zegt, het is eerst apostelen en dan profeten. Niet omdat ze belangrijker zijn, maar omdat Paulus snapt, de kerk heeft die primaire focus nodig van de hemel. Die kerk heeft de primaire focus nodig van de bovenwereld. Als het krachtig wil zijn. En daarom is het belangrijk dat eerst die apostelen en die profeten het fundament leggen van de kerk. En dat fundament, dat wordt constant, wordt dat gelegd opnieuw en opnieuw en opnieuw. Nou, waarom is dit belangrijk? Als we samen aanbidden, dan is dat een enorme krachtig moment. Ik geloof in leiderschap. Ik geloof dat leiderschap nodig is. Als je met een groep bij elkaar bent en er is geen leider, dan gaan we ook nergens heen. Dus ik geloof in het principe van leiderschap. Ik geloof ook dat het belangrijk is dat leiderschap integer is. Daarom hangt het ook op onze muur. En niet alleen hangt het op onze muur, maar we willen dat ook handen en voeten geven. Praktisch maken, dat we integere leiders zijn. Maar we geloven in leiderschap. Ik geloof ook in aanbiddingsleiders. En deze aanbiddingsleiders die staan hier. Meestal staat degene die leidt in het midden. En dan heb je twee co-leiders en die staan aan de zijkant. Maar die co-leiders, dat zijn niet zomaar backing vocals. dat zijn medeleiders. Zij leiden ons in aanbidding. En wat het aanbiddingsteam al jaren aan het trainen is, is dat ze die profetische spier krachtig maken. Dus wat zij doen op het moment dat wij aanbidden, dan zijn ze eigenlijk aan het zoeken, waar spreekt de Vader over? Zij zijn bezig om te zien van wat gebeurt er nou in die bovenwereld? Wat wordt daar nou gezegd? Waar is God nu mee bezig? Welke woorden klinken daar? Dus soms als we zingen, dan lijkt het zich te herhalen, zeg maar. En dan zit je soms een beetje in en denk, wanneer komt nu het volgende nummer? Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, ze proberen met hun geest te connecten met die bovenwereld, de plek waar ze gezeten zijn, de hemelsfeer, waar de Vader is, waar hij ons uitnodigt en waar die woorden van leven spreekt. En dat is ook precies waarom iemand die de dienst leidt, bijvoorbeeld een Wesley of ikzelf of iemand anders, die komt er naar voren. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van, hey, er is herstel beschikbaar, zoiets. Maar dat is niet iets wat verzonnen is. Dat komt omdat degene die leidt, die hoort iets klinken in de hemelsferen en die probeert dat te vertalen naar hier. Dus als een aanbiddingsleider een uitnodiging doet om ergens in mee te gaan, dan is het een handreiking naar ons om daarop in te haken en mee te doen, zodat we samen kunnen ervaren dat we bij de Vader zijn. Snap je wat ik bedoel? Het is samenwerking. Dus de reden waarom ik dit uitleg is dat het belangrijk is dat je snapt wat we aan het doen zijn. Aanbidding is niet zomaar het zingen van liedjes, maar we willen met elkaar, willen we bij de Vader zijn. Dat is waarom we hier zijn, toch? Dus aanbidding is iets, oh ja, fijn, hè, we hebben weer gezongen. Nee, maar aanbidding is dat we bij de Vader zijn. En daar hebben we leiders voor nodig die ons daarin voorgaan, die ons helpen. Daarmee zeg ik niet dat als je in de zaal zit dat je dat niet kunt ontvangen. Maar die leider is nodig dat we als collectief hetzelfde gaan doen. Heb je wel eens een leger gezien zonder leider? Of een voetbalteam zonder leider? Het gaat alle kanten op, want iedereen doet maar wat hij wil. Maar die leider die zorgt ervoor dat we eensgezind zijn, hetzelfde doen en vertaalt wat hij heeft gehoord, zeg maar, in de hemel, en die geeft dat door aan ons. En wij mogen daarop inhaken en meebewegen. En als je dit snapt, dan geloof ik ook, hoe zal ik hem uitleggen? Ik begin even anders. Het is belangrijk dat we begrijpen wat we aan het doen zijn. En dat we dus die verbeeldingskracht waar ik vorige week over sprak, dat we die mogen gebruiken om te kunnen begrijpen waar God over spreekt. Gewoon op zo'n moment als we samen bij elkaar komen om te aanbidden. Als we dat niet helemaal goed begrijpen, dan komen we eigenlijk op het aardse niveau terecht, onder die eerste hemel, en dan kun je reacties horen van, de liedkeuze vond ik niet zo heel erg leuk. Weer heel veel Engels. Het ging wel erg snel vandaag. Of het volume was te hard, of het was te zacht. En dan kunnen we wel eens reacties krijgen van, de aanbidding vanmorgen sprak me niet zo heel erg aan. Maar weet je, dat is helemaal niet erg. Want we zongen namelijk helemaal niet voor jou. Ja, het ging helemaal niet over jou. Maar wat we aan het doen zijn, is dat we met elkaar proberen in die troonzaal te zijn om te horen wat papa zegt. Want hij is de vader van elke geloofsgemeenschap. En als we dit gaan snappen, joh, dan vallen al die argumenten over liedkeuze, over snelheid, over moet het licht wel aan, wel geen rookmachine. Het interesseert me echt geen klap. Het maakt me echt geen bal uit. Weet je, soms zijn er ook wel eens nummers die mijzelf ook niet zo aanspreken. Nou en? Daar gaat het helemaal niet om. Wanneer we bij elkaar komen, het is zo'n krachtig middel. Wanneer we als kerk snappen dat we dat ene uurtje in de week met elkaar gezamenlijk proberen op die plek te zijn, die hemelse plek waar de Vader is, waar hij ons wijsheid en leven en van alles wil geven in overvloed. Maar soms komen we op een niveau terecht, op een heel natuurlijk niveau, en dan branden we van alles af. En dan komen we commentaar over van alles en nog wat. Weet je, Ik snap het niet zo goed. Het is één uurtje in de week, hè? Als je het nou niet mee kunt, als je zegt, maar dit spreekt me niet aan. Het is één uurtje in de week. Al die andere uren mag je thuis luisteren en doen wat je wil. Eén uurtje in de week. Maar we missen, ik zou zo graag willen dat als we dat ene uurtje bij elkaar komen, dat er geen passiviteit meer is. Maar dat we meedoen met elkaar. dat we niet onszelf de ruimte geven om aanbiddingstijd te gebruiken als protesttijd. Oh, weer Engels. Ik ga zitten. Nee, maar serieus. Serieus. Met je armen over elkaar staan en rondkijken. Zo van, nou, dit is, ik vind er echt geen bal aan. Maar je snapt niet wat we aan het doen zijn. Ik hoop zo graag dat we met elkaar, dat we die afspraak kunnen maken van, laten we dat één uurtje als we bij elkaar komen. Laten we ervoor kiezen om actief mee te doen. Om bij de Vader te zijn. En weet je, dat actief meedoen, dat mag eruit zien op jouw manier. Dat mag heel uitbundig zijn met je arm in de lucht. Dat mag zijn dat je roept, dat je schreeuwt, dat je zingt uit volle borst. Het mag zijn dat je op je stoel zit. Dat je totaal niet meezingt. Maar dat je gewoon meedoet. Dat kan op allerlei verschillende manieren kan dat eruit zien. Dat hoeft niet uitbundig te zijn. Ik ben wel eens geweest, dat was in Eastgate heel mooi. Was iemand die, wat zij standaard doet tijdens de aanbidding, is dat ze een breiwerkje meeneemt. Maar ze doet mee. Het is geen protest. Niet zo van, het staat me niet aan. Vind ik niet leuk. Weer diezelfde liedjes. Of was die andere aanbiddingsleider er maar. Had ik wel mee gekund. Ach, maar we zijn zo natuurlijk bezig. Maar als we snappen wat we aan het doen zijn, dat het een uitnodiging is om te functioneren in die derde hemel, waar de oneindige voorzieningen zijn, daar ligt zoveel kracht voor de kerk. En daar verlang ik naar. Een kerk die meedoet. Een kerk die aanhaakt. Een kerk die snapt wat aanbidding is. Een kerk die zegt, ach, al is het lofprijs, al is het heel stil, heel intiem, heel uitbundig, met dans, met vlaggen, who cares? Maar ik wil bij de Vader zijn.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.